kerkraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag om 2:30 zal de kerstfeestviering met de kinderen van de zonderschool worden gehouden, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd. Morgen, op de tweede kerstdag, hoopt u 's morgens voor te gaan dominee M. van der Sluis en 's avonds dominee H. van der Ham. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Vandaag is de eerste collecte en er is maar één collecte voor de kerk bestemd. Morgen, de tweede kerstdag, is de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 98 het eerste en tweede vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Het eerste en tweede vers van Psalm 98.
Thank you.
Engdag voor Gods kerk, belijdenis van ons geloof. En wij willen het vanmorgen doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. En in aansluiting op deze belijdenis zingen we Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Derde vers van Psalm 89, nadat we met de kerk van alle eeuwen beleden hebben. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Het evangelie komt vanmorgen tot ons vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de eerste zeven versen. Lucas 2 vanaf het eerste vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods dat wij op deze eerste kerstdag willen bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, het eerste en het zevende vers, waar wij Gods woord, onze tekst, nogmaals lezen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heren in gebed en dan willen wij in onze voorbeden en dankzegging gedenken broeder Jeen-Broeren, en die een chemokuur moet ondergaan in de komende maanden of weken in het nieuwe jaar. Woudie Driessen mocht een goede uitslag van het onderzoek ontvangen. Zuster Hoogmoed is weer thuis en wacht op uitslag. En we denken ook aan de zustergemeente in Roemenië, waar vandaag over en weer voor elkaar gebeden wordt. En ook de kerk die in vervolging en verdrukking is. Laten we samen bidden. Groot en heerlijk God, het is een bijzonder tijdstip dat wij hier in uw huis zijn samengekomen. Het is een gedenkdag voor uw kerk. En we hebben het gezongen, zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen doet. Want hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het is een dag, Heere, die onder ons staat aangeschreven als de eerste kerstdag. En we zijn er naar toegeleefd. De weken die achter ons liggen, was de prediking afgestemd op Advent. De voorbereiding op de herdenking van uw komst in deze wereld. Dat grote wonder waarnaar de oude vromen hebben uitgezien. En waarom ze gesmeekt hebben, ach dat gij de hemelen scheurdet. Dat is werkelijkheid geworden. De hemel is geopend. En u hebt uw zoon gezonden in deze wereld. En engelen hebben de boodschap gebracht aan eenvoudige herders in de velden van Efrata. En die boodschap die door de engel mocht worden verkondigd, werd onderstreept en bekrachtigd doordat een menigte van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Datgene wat u van oude tijden af beloofd hebt, dat is werkelijkheid geworden, waarnaar de oude vromen uitgezien en verlangd hebben. Dat is gebeurd in de volheid des tijds. Christus is in deze wereld gekomen. En dat mag nog van jaar op jaar herdacht worden. En dan mogen wij stilstaan. Niet dat dat alsnog moet gebeuren, maar dat dat feit heeft plaatsgevonden. En we vragen ons dan af, wat heeft dat nu ons te zeggen? Ach, kerst is omweven met romantiek en met sfeer en gezelligheid. Heren, we hebben het gemerkt in de winkels, in de huizen, in de straten, waar alles zich voorbereidt om kerstfeest te vieren. Maar het kan ons ook in de weg staan, heren. Ach, de wereld viert ook feest. Maar het is alleen maar bij kaarslicht. Het is alleen maar bij kunstlicht. Het is alleen maar als feest van saamhorigheid. Maar heren, verlos ons daarvan. En geef dat die dingen die ons in de weg zouden kunnen staan, om werkelijk bij de kribbe te komen. Om werkelijk een blik te mogen slaan op die geboren zaligmaker. Heren, daar is geloof voor nodig. En daar wilt u ons toe leiden. Dan geef uw dienstknecht de genade dat hij die boodschap mag doorgeven. Ach, wie is hij die tot zo'n gewichtige taak geroepen wordt? En wie is bij machte om de schoonheid en de heerlijkheid van die geboren koning uit te stallen en voor te stellen? Wie is bij machte om deze koning aan te prijzen? Ach, Heere, geef hem dan maar de woorden in de mond en de zaken in het hart. En dat hij mag spreken in betoning van geest en kracht. En dat hij de gemeente mag meenemen naar Bethlehem. Naar de kribbe. En naar de voederbak. Waar de zaligmaker te vinden is. De engelen hebben de weg gewezen. En gij zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld. En liggen in de kribbe. En ze zijn uitgegaan. En ze hebben hem gevonden. Maria en Jozef en het kindeke. En ze zijn neergeknield. En ze hebben hem aangebeden. Ach, Heere, dat we ook vanmorgen mee mogen gaan naar die kribbe van Bethlehem. En dat we in verwondering en ontroering bij deze koning mogen staan. Een heerlijk feest. Een zegenrijk feest, Heere, voor uw kerk. Want in dat kind ligt de hoop van onze zaligheid. De toekomst voor uw kerk. Ach, we vieren dit kerstfeest in een ontredderde wereld. O Heere, er is wat gaande. Moord en doodslag. Opstand en terreur. Overal wordt bloed vergoten. Mensen uit het leven weggerukt op een gewelddadige wijze. Oh, wat is er allemaal niet aan de orde op deze wereld. En van die vrede waar de engelen van gezongen hebben, is in dat opzicht weinig te zien. Vrede op aarde. En ook uw kerk, Heere, staat te midden van de strijd. Ach, wij horen van verdrukte en vervolgde christenen. Heere, die er tegenop zagen dat het kerstfeest kon gaat worden. Het kon wel eens een aanslag zijn op hun leven. O Heere, gedenk de broeders en zusters in verdrukking en vervolging. En stil ze uit boven de omstandigheden. Opdat ze zich in u, de Heere, zouden verblijden. We bidden voor de kerk in Roemenië. We weten dat de kerk in Roemenië voor ons bidt. En onze opdracht aan de troon der genade. Gedenk ook die gemeente, die broeders en zusters, Heere, die het ook niet makkelijk hebben. Maar ook veel aan de orde is. Maar troost ze in hun geween. En zeg tot hen, ik ben uw heil alleen. En dat ondanks verdrukking en vervolging uw kerk mag opbloeien uit het stof. En uw naam mag worden verheerlijkt. Gedenk ook alle heren die zorgen hebben, die moeite hebben, voor wie het een moeilijk is om vandaag kerstfeest te vieren, om de lofzang aan te heffen. Er zijn er die alleen zijn. Die terugdenken aan De tijd dat ze nog samen naar de kerk gingen op kerstmorgen. Maar nu alleen moeten gaan. Ach, er kan zoveel omstandigheden zijn. Zoveel verdriet, zoveel moeite, zoveel zorgen. Dan denken we ook aan degene die we genoemd hebben. Broeder J. Broeren. En die in de komende weken van het nieuwe jaar een chemobehandeling moet ondergaan. En bestraald moet worden. U weet ook van zijn omstandigheden. De zorgen die hoofd en hart vervullen. Ach Heere, dat hij zijn toevlucht maar mag vinden. Bij die geboren zaligmaker. En dat hij in hem al zijn heil en al zijn zaligheid mag vinden. Als een Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wees ook met zuster Hoogmoed, die weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren, maar niettemin wacht op de uitslag van de onderzoeken. Geef dat het mee mag vallen. Wil haar ook in uw gunst gedenken. Wees met Woudie Driessen, die een goede uitslag mocht ontvangen. Heer, u weet ook van haar omstandigheden in haar gezin, in haar leven. Of in haar persoonlijke leven, neem ze voor uw rekening en gedenk ze in uw gunst, Heere. Dan weet u beter wat we nodig hebben dan dat we het u kunnen voorleggen. Wees zo overal waar uw volk vergaderd is. Sterk uw dienstknechten en laat de blijmaren van uw genade mogen uitgaan tot aan de einde der aarde. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, de dienst ter offerande zal nu plaatsvinden. Wij gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het vierde vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En het vierde vers, dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. 1 en 4 uit de lofzang van Zacharias. Aan de prediking zingen we van Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. 8e vers van Psalm 72 na de prediking. Gemeente, het kerstfeest wordt wel genoemd het feest van de tegenstellingen. Je moet dat maar eens opzoeken, jongens en meisjes. Als je het kerstevangelie leest, welke tegenstellingen er worden aangetroffen in dit kerstgedeelte. Jullie zoeken dat ook wel eens, plaatjes, dat je moet zoeken de verschillen die er zijn tussen twee afbeeldingen. Nu, vanmorgen krijg je de opdracht om thuis nog eens na te gaan. Wat zijn nu de tegenstellingen die in dit kerstevangelie naar voren komen? En allereerst, als we op Christus letten. Wat moet zo'n geboren worden niet een tegenstelling hebben gevormd met de plaats waar hij vandaan kwam? Hij was bij de Vader in de hemel. Met eer en heerlijkheid was hij gekroond. Maar heeft het godengelijk zijn geen roof geacht, maar heeft zich vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is gezonden in deze zondige wereld. Hij is arm geworden daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede ons zou rijk maken. Maar er zijn nog meer tegenstellingen in het kerstevangelie op te merken. Zijn komst in deze wereld is ook zo tegengesteld aan de omstandigheden in deze wereld. We zien de machtige keizer Augustus op de troon van Rome. En de koning der koningen in een voederbak, in een beestenstal, gewikkeld in doeken en liggende in de kribbe. Voor ieder in Israël was er een plaats in de herberg. Maar toen Jozef en Maria een plaatsje zochten om te overnachten, toen gingen alle deuren dicht, geen plaats in de herberg. En straks lezen we dat de herders in Efrata's velden omschenen werden met goddelijk licht, terwijl de borg in het duister lag. Heel de komst van Christus in het vlees wordt beheerst door tegenstellingen. De engelen zingen van vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Maar wat was er voor vrede te bemerken in deze wereld? We vieren vandaag aan de dag ook kerstfeest in een wereld van grote tegenstellingen. We vieren hier het kerstfeest, terwijl hier niet zo ver vandaan christenen vervolgd worden. Wat heeft de kou en de winterse weersgesteldheden en ellende teweeggebracht? Wat een moeite en zorgen wordt er niet getrotseerd in deze wereld. Wat moeten veel mensen lijden in de verschillende landen. Wij mogen in redelijke welstand hier samen zijn. We konden de gang naar zijn godshuis nog maken. We mogen nog verkeren in een verwarmd kerkgebouw, terwijl in Japan de kinderen in de nacht gedoopt moeten worden vanwege vervolging en verdrukking. Of misschien zijn er in uw leven ook wel omstandigheden waardoor het u moeilijk valt om kerstfeest te houden. Kunnen we het ons nog wel veroorloven om een blijde lofpsalm te zingen? En toch, gemeente, het is kerstfeest geworden. De blijde komst van Christus in deze wereld mag verkondigd worden. In een wereld en een leven vol tegenstellingen klinkt ook vanmorgen de blijde boodschap: u is heden geboren, de zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad Davids? En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. We willen vanmorgen Gods Christus geboorte verkondigen in het licht van Augustus beschrijving. En we bedienen u het woord en we spreken tot u over Christus geboorte in het licht van Augustus beschrijving. We letten op een drietal gedachten al eerst. De tijd van zijn komen in deze wereld, de wijze van komen in deze wereld en de troost van zijn komen in deze wereld. Christus geboren in het licht van Augustus' wereldbeschrijving. De tijd, de wijze en de troost van zijn komen in deze wereld. Het is opmerkelijk dat wanneer Lucas ons de geboorte van de Heere Jezus beschrijft, dat hij niet inzet met het feit zelf. Het eerste vers van het Lucas-evangelie, het tweede hoofdstuk, is niet: en ze baar daar eerst geboren zoon en wond hem in doeken. Maar worden allereerst geleid naar de machtige stad Rome. Lucas plaatst het in het raam van het tijdsgebeuren en het geschieden die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat de gehele wereld zou beschreven worden. De evangelieschrijver beperkt zich niet tot de beschrijving van de komst van Christus in deze wereld, maar hij neemt ons in gedachten mee naar de grote wereldstad, het machtige Rome. En daar zit een machtig vorst op de troon. Hij zit op zijn verheven troon. En hij wordt omgeven door zijn hofdienaren. Rome was de residentiestad van het Romeinse imperium. En dat zo'n beetje de toenmaals bekende wereld omvatte. Zijn rijk strekte zich uit van Noord-Afrika en een klein Azië zelfs tot ons land toe. Het was het land waar de zon niet onderging. Een machtig koning zwaaide de scepter over dat Romeinse Rijk. Hij heerste van de zee tot aan de zee, tot aan de einden der aarde. De evangeliebeschrijver Lucas begint dus niet met de geboorte van de beloofde zaligmaker, maar hij plaatst het in het tijdsgebeuren van die dagen. En dat Lucas de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus zo inzet, dat doet hij niet zonder reden. De Heilige Geest, die toch de eerste auteur van de Heilige Schrift is, heeft daar zeker een bedoeling mee. Het kerstgebeuren heeft maar niet ergens in een achteraf plaatsje plaatsgevonden, dat alleen een kleine kring van ingewijden betreft. Nee, de geboorte van de Heer Jezus heeft wereldwijde betekenis. De kerstboodschap heeft niet alleen betrekking op een klein groepje gelovigen die hebben leren leven uit de belofte Gods. Maar het heeft wereldkundige betekenis. Het is niet een gebeuren dat slechts herders en enkele wijzen uit het oosten en Maria en Jozef betreft. Maar het heeft een plaatsje gevonden in het grote wereldgebeuren. Augustus stond aan het hoofd van dat machtige rijk. Hij zat op de troon van dat onmetelijke koninkrijk. En de keizers van die dagen werden goddelijke eer toegeschreven. En ze werden als goden vereerd en aangebeden. Eigenlijk was de naam van Augustus, Julius Caesar Octavianus. Eigenlijk Julius Caesar de achtste. Maar hij heeft zijn naam laten veranderen in Augustus. En dat betekent de verhevene. En het volk heeft er nog aan toegevoegd: Divus Augustus, de goddelijke Augustus. Men beschouwde hem als de zoon der goden. En dagelijks knielden duizenden voor hem neer en aanbaden hem. Hij stond het zelfs toe dat tempels voor hem werden gebouwd en offers voor hem werden gebracht. U kunt wel zien wat een macht en wat een heerlijkheid deze vorst werd toegezwaaid. Ach, wat zien we in deze augustus. Het beeld van de zelfverheffing van de mens. We ontmoeten hier de lijn van de mens uit. De mens die zichzelf God maakt. Het is het beest uit de afgrond dat zich aanmatigt goddelijke eer voor zich te kunnen opeisen. In augustus klimt de mens uit de aarde op om zijn oerzonde uit te voeren als God te zijn. Hier spreekt de zelfverlossing, hij had geen God nodig. Hij was machtig genoeg om zelf zijn zaken te regelen. Gemeente, de mens is uit de aarde aards. En hij bedenkt de dingen die van beneden zijn. Het zijn dezelfde wortels als die we vinden bij de torenbouw van Babel. Laat ons een toren bouwen welks opperste tot in de hemel reikt. Maar God heeft de spraak verward, heeft geblazen in menselijke grootheid en mogendheid. Nebukadnezar die zich op de borst sloeg en zei, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Maar hij graasde als een rund en hij verloor zijn verstand. En gemeente, deze wortel leeft in ons aller hart. De mens zit op de troon. Hij zoekt macht en heer. Hij bezit geld en goed om in zijn omgeving een kleine Caesar te zijn. De mens zoekt zich een paradijsje te maken op aarde. Als we dan lezen dat ook van deze weken, deze dagen weer voor miljoenen aan etenswaar het huis zijn binnengehaald, er wordt kerstfeest gevierd. Op een gruwelijke wijze, wat niks meer met kerstfeest te maken heeft. Wat meer een midwinterfeest geworden is. Een gezelligheidsfeest, een feest van ontmoetingen. Waar het kind in de kribben ontbreekt. Het eigenlijke wordt gemist. En daarom kan het nooit bevredigen straks. Dan worden de kerstspullen weer opgeruimd en weggeborgen tot een volgend jaar. Om dan opnieuw, als God het geeft, kerstfeesten vieren. Maar ze zijn niet bij de kribben geweest. Ze hebben die geboren zaligmaker niet door het geloof aanschouwd. En wij, gemeente, zijn wij anders. We dragen ook zo'n hart, een hoogmoedig hart. Hebben wij de Here nodig? Is het ons gebed geweest toen we vanmorgen naar ons huis kwamen? Heren, dat ik bij die kribben mag komen. Dat ik een glimp mag opvangen van uw heerlijkheid en van uw majesteit. O, dat ik u vanmorgen mag aanbidden in uw schoonheid en in uw dierbaarheid. O, wat zou het een gezegend kerstfeest zijn. Als we ons van alle franje en van alle romantiek ontdaan mogen komen bij deze geboren zaligmaker. Gemeente, keizer Augustus zit op de troon. Hij wil het rijk geregistreerd hebben. Dat betekent dat overal tot in de uithoeken van zijn rijk toe bekend moet zijn hoeveel inwoners er zijn, wat ze allemaal bezitten en vooral wat ze allemaal kunnen opbrengen. En daarom vindt er een beschrijving plaats zoals we dat lezen in vers 2, deze eerste beschrijving geschieden als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En het voornaamste doel van de beschrijving is van al die bezittingen belasting te heffen. Dan zou hij nog meer macht, nog grotere rijkdom, nog meer heerlijkheid ontvangen. Ieder moet zich begeven naar de stad of het dorp van afkomst om daar in de nieuwe registers te worden ingeschreven. U begrijpt wat een opschudding dat teweeg gebracht heeft. Het is een complete volksverhuizing. En de een moet hierheen en de andere daarheen. Ieder moet een tijd lang van huis, vrienden en werk achterlaten. Maar het moet ook Jozef en Maria gaan van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Tot de stad David, welke Bethlehem genaamd wordt, omdat hij het huis en geslacht van David is. Dat is voor dat ouderpaar een hele gang. Je moet niet vergeten dat het van Nazareth naar Bethlehem een afstand van 170 kilometer is. En dan geen gebaande wegen, maar over hoogten en door dalen heen. En terwijl Maria hoogzwanger is en zij binnenkort een kindje verwacht. Uit haar zou immers de zaligmaker geboren worden. Maar wat weet Augustus van Christus? Hij weet niet eens dat er een kind geboren zal worden die de Zoon van God genaamd zal worden. En als hij ervan wist, dan had hij erom gelachen. Wat een vernedering moet dat dan niet geweest zijn voor de komende Christus. Hij, de koning der koningen, wordt reeds voor zijn geboorte voortgejaagd door een mens die op de troon van Rome zit. En als hij straks geboren wordt, dan wordt ook zijn naam in de registers geschreven van het Romeinse volk. Een onderdaan van keizer Augustus. Gemeente. Maar Augustus moet slechts ten uitvoer brengen wat de Heer hem opdraagt. Ach, hij is maar een pion op het schaakbord van Gods wereldgeschiedenis. Nee, niet Augustus regeert, maar de Heere. En dan mag Augustus nog zo verheven zijn. Boven zijn heerschappij gaat die van de Allerhoogste uit. Hij neigt immers de harten van koningen en vorsten als waterbeken. En hij neigt ze tot alles waartoe hij wil. En dan mag Augustus zijn bode uitzenden tot aan de uiterste der aarde om zijn bevelen door te geven. Maar niet één beseft dat hij niets minder doet dan de wil en de raad van God volbrengen. En zo is het nog, gemeente. En dat is de troost voor Gods kerk. De grote der aarde mogen menen dat zij de koers in deze wereld bepalen. Ze zijn slechts instrumenten in de hand van onze God. Het mogen schijnen dat zij het voor het zeggen hebben in de wereld. Ze voeren slechts uit wat de Heer hen opdraagt. Dan moeten zelfs de vijanden medewerken om Gods raad te volvoeren. De Heere regeert en hij zal zijn almacht tonen. En dat mag vandaag aan de dag tot troost zijn voor Gods bestreden en aangevochten kerk. Gemeente, zo mag en zo moet Augustus medewerken aan de volvoering van Gods raad. Zagen we de tijd waarin hij gekomen is. Nu de wijze waarop hij gekomen is. Het volk zag in Augustus, de keizer van Rome, een redder, een verlosser. Hij zou hen vrede en geluk brengen. Ze zagen in hem een wereldheiland die de wereld uit zijn ellende en smarten zou verlossen. En een welvaartswereld zou stichten, onrecht en armoede zou hij voor altijd uitbannen. Ze noemden keizer Augustus wel de Zoter, de Verlosser, de Zaligmaker. Hem worden dezelfde namen toegeschreven die straks de Heer Jezus zal dragen. Hij is de Zaligmaker, de Heiland. degene die heil en voorspoed brengt. Een gouden tijdperk was aangebroken. Zijn heerschappij werd gekenmerkt door vrede, welvaart en voorspoed. En inderdaad, er heerste ook rust en vrede in zijn rijk. Maar het was een vrede die door het zwaard bevochten was. Het was een vrede die onder de knoet bewaard werd. Het Romeinse imperium was tot ongekende hoogte geklommen. Het kon niet hoger. Voorspoed, welvaart en hoogconjunctuur werden er gevonden. Gemeente, maar toch werkten de machten en de krachten van de ontwrichting en de ontbinding al in de lagere delen van zijn rijk. Door inwendig zedenverderf werd dat machtige rijk steeds meer ondermijnd en zal weldra ten onder gaan. De steen die zonder handen afgehouwen is, die wordt al groter en groter. En die vermaalt straks het beeld van Nebukadnezar. In die tijd waarin de machtige imperator aan het bewind staat, wordt Christus geboren. Wat een tegenstelling. Keizer Augustus op de troon en het kinderke Jezus in een kribbe. Valt dit niet volkomen in het niet bij die machtige keizer Augustus? Is Gods werk op aarde niet armzalig tegenover dat van Augustus? Nee, gemeente, nee. Wat valt Augustus in het niet bij deze geboren koning? Maar dominee, hoor ik iemand zeggen, verliest u niet alle realiteit uit het oog? Ja, gemeente, wij zijn belust op praal en pracht, eer en aanzien. Dat al imponeert de mens. Daar zijn we van onder de indruk. Maar God werkt anders. Want tegenover de vrede en de welvaart van Augustus in die dagen werkt God zijn vrede in deze wereld. En dat is een vrede die niet van beneden is. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede waarvan de engelen gezongen hebben. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Nee, dat is geen vrede die kunstmatig in het leven geroepen is. Het is die vrede die God in het paradijs reeds in het vooruitzicht gesteld heeft. Daar heeft de mens zich van die vrede beroofd. En daarmee heeft hij een schuld op zich geladen. De vrede van het paradijs is verstoord en de onvrede heerst in deze wereld. In de huizen en in de harten van de mensen. En van de mens uit is er geen mogelijkheid om het bij God in orde te brengen. Hij kan de zonde niet verzoenen. Hij kan de schuld niet betalen. Hij kan zich niet in de gemeenschap met God terugbrengen. En nu zou de mens de weg van de eeuwige onvrede moeten gaan. Maar nu is het God zelf geweest die in zijn eeuwige liefde een weg heeft uitgedacht. Waarlangs zondaren kunnen zalig worden. Hij heeft zijn zoon in deze wereld gezonden. En dat geheimenis ligt in dat kind van Bethlehem. Hij die God was en mens werd, maar tegelijk ook God bleef. Hoe klein hij ook was. Hij was de borg voor zondaren. Hij is ons van God gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. In hem is alles te vinden wat we voor de tijd en de eeuwigheid nodig hebben. Hij moest beginnen in de moederschoot van Maria, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij moest daar beginnen waar onze schuld begint. Nee, die begint niet pas als we 16 jaar zijn. Die begint ook niet als we een kleuter zijn of als we pas geboren zijn. Maar we liggen al in de toren van God. In onze ongeboren staat. En wilden ook zuigelingen. Wilden ook kinderen zalig worden. Moest hij daar beginnen. Waar onze schuld begint. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Hij is de vrede van boven. Augustus zocht de vrede van hier beneden op te richten, maar het was slechts een schijnvrede. Van Rome valt niets te verwachten, maar van Bethlehem valt alles te verwachten. Bethlehem staat aangetekend als de stad van David. En de Heere heeft zich aan die stad verbonden. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heil gezalf aan mij en aan het rijk verbonden. Uit hem zou de grote Davidszoon geboren worden. De vredevorst is geboren. In Bethlehems kerstnacht. Het wonder van alle wonderen heeft plaatsgevonden. In die donkere nacht is het gebeurd. Wat in onze tekst beschreven staat. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe. In een beestenstal is hij ter wereld gekomen. Omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Hij is buiten geworpen, maar in die weg heeft hij vrede aangebracht. Ja, het zal straks nog erger worden. Niet alleen dat er geen plaats voor hem was in de herberg, maar ze hebben hem uitgeworpen. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Weg met deze, geen plaats voor deze Christus. Hij heeft die vrede verworven door zijn bloed. Niet van anderen, dat deed Augustus. Zijn heerschappij was gegrond op het bloed van zijn onderdanen. Zij moesten bloeden, opdat zijn kroon zou bloeien. Maar bij de Heer Jezus is het net andersom. Zijn heerlijkheid is gegrond op zijn offer, zijn bloed, dat verzoening doet voor al de zonden. Hij heeft zich tot een schuldoffer gesteld en daarom zal hij zaad zien. Hij heeft de vrede aangebracht, maar ook de verlossing door zijn bloed. Op Augustus waren in die dagen alle ogen geslagen. Van hem verwachten zij verlossing uit de bange nood. Hij liet zich de zoter, de verlosser noemen. Ze aanbaden hem en hielden hem voor een redder, een heiland. Maar ondertussen buitte hij zijn volk uit. Wat geeft die keizer aan dat zuchtende volk? Hij geeft niets, hij neemt alleen. En hij doet dat ten koste van zijn onderdanen. Nu in die tijd zendt God zijn zoon als de ware redder en verlosser van zijn volk. En midden in een wereld die de verlossing niet schenken kan en haalt wat het halen kan, heeft God zijn zoon gezonden. Hij geeft. O God doet niet anders dan geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het gaat van God uit. Het komt van bovenaf. Nee, niet van beneden af. Niet dat we ooit nog eens met ingespannen krachten een heilstaat zouden kunnen oprichten. Ach, het zal een mislukking worden. Maar wat God in Christus begonnen is, dat heeft fundamenten. Hij heeft zich bereidwillig verklaard om naar de gevloekte aarde te gaan, om troon en kroon te verlaten. En is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Wat is dat de vernedering voor de borg geweest? Vanuit de hemelse heerlijkheid naar de gevloekte aarde. Hij is ingetaald in dat door ons, door de zonde verbroken bestaan. Opdat hij ons door zijn armoede zou rijk maken. God werkt op het kerstfeest, de verlossing. En de profeten hebben ervan gesproken. En ze hebben die naam ook gezegd. Dat deze verlossing een andere zou zijn dan waar de wereld op wachtte. Hoe komt het toch dat de mensen het nog van beneden verwachten? Hoe komt het toch dat ze altijd nog maar weer uitzien naar een betere toekomst? Hoe komt het toch dat de mensen mooi altijd nog maar weer hun ogen richten op die Augustus? Omdat we de aarde aard zijn. En bedenken de dingen die van beneden zijn. Daar ligt nou onze diepe val. Gemeente, we verwachten het van de mens. Maar Israël verwacht dan ook een verlosser. Die zou hen verlossen van de gehate Romeinen. Ze zagen uit naar een politieke hervormer. En toch waren er die de vertroosting Israëls verwachten. Toch was er een Zacharias en een Elisabeth. Toch was er een Simeon en een Anna. Toch waren er nog in die dagen die baden om de vervulling van de komst van de Heer Jezus. Gemeente, hij is gekomen, de eeuwige schootzoon van de Vader. En nu zal er verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En van de schuld en de macht der zonde zal hij verlossen. Nee, hij zal niet het bloed vragen van zijn onderdanen. Maar hij zal zijn eigen dierbaar bloed voor de zonde van zijn volk geven. Zo zal er verlossing zijn door het bloed des kruises. Is dat niet het grootste wonder, gemeente? Dat een mens ooit kan ontvangen. Oh, wat is de vreugde van de wereld, daarmee toch hol en leeg en vals. Ach, het eindigt uiteindelijk in een eeuwige teleurstelling. Maar Gods genade blijft, dat gaat mee over dood en graf. En dat zal uiteindelijk blijken, de heerlijke werkelijkheid van Gods kinderen. En dan tenslotte de troost van zijn komst in deze wereld. Het is vandaag kerstfeest, gemeente. De boodschap van de geboren zaligmaker mag ook vandaag weer verkondigd worden. Het grote wonder van alle tijden heeft plaatsgevonden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Kerstfeest, het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden, is in de wereld verschenen. En daar ligt het kinderke als onzer één, ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ja, begrijpen kunnen we dat niet. Als je daarover gaat redeneren, dan loop je vast. En dan verzel je in ongeloof. En dan verwerp je de heilsfeiten van het evangelie. Gemeente, maar ach, dat we vanmiddag en vanmorgen verder mogen zien dan alleen het kerstgebeuren. En dat we niet blijven steken in de kerstdienst. En in een kerstpreek. En de kerstliederen. En alles wat er vandaag nog aan de orde komt. Ook met onze kinderen. Maar dat we nu tot de kern mogen komen. Tot het eigenlijke. Tot het wezenlijke van kerst. Want dan snijdt kerst diep in. Gemeente, kerst lijkt een liefelijk feest, een vrolijk feest, een blij feest, en dat is het ook. Maar gemeente, het snijdt diep in, want kerst veroordeelt de mens tot in het diepst van zijn bestaan. Daarin die geboren zalig maken, worden we herinnerd aan onze eigen armoede en onze verlorenheid. Als dat kind ligt in de kribbe van Bethlehem, dan word ik herinnerd aan de eerste Adam. Hij bepaalt mij bij mijn diepe val in Adam. Was ik niet gevallen? Christus had niet in deze wereld hoeven te komen. Waren wij ons, hadden wij ons niet losgescheurd van de levensbron. De kribbe had in deze wereld niet hoeven te staan. Het kerstgebeuren, dat veroordeelt mij. Maar daar ligt nu juist de rijke troost in. Achter natuurlijke mens ziet het niet. Een gewoon kind. Niks bijzonders. Zelfs geen aureool om zijn hoofd. Maar de herders en de discipelen hebben het aanschouwd. Toen ze op die geboren zaligmaker in het geloof mochten zien. En Johannes roept het uit toen hij op dat kind zag. Het woord is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. De herders hebben door de schamele doeken van het kind heen gezien. En ze hebben in zijn armoede hun rijkdom aanschouwd. De tekenen van zijn vernedering waren voor hen de tekenen van zijn heerlijkheid. Want hij lag daar als de tweede Adam, Immanuel, God met ons. Hij is om onzentwil arm geworden, opdat hij ons zou rijk maken. En zullen we werkelijk iets van de vrucht en de zegen van kerstfeest verstaan, dan moeten we bij de eerste Adam beginnen. Want hij komt om de verzoening, de verlossing tot stand te brengen voor schuldige zondaren. En zo is de inzet van het kerstfeest een belijdenis van onze schuld. In de diepte, daar wordt een loflied geboren. Het zijn uw en mijn zonden. Het zijn uw en mijn ongerechtigheden waarom hij in deze wereld moest komen. Hebt u het al leren belijden voor Gods aangezicht? Hebt u bij geesteslicht al leren erkennen gezondigd te hebben? Of verwacht u het nog van de grootheid en de heerlijkheid van Augustus? De machtige Augustus is zo aantrekkelijk voor ons. Menselijke vlees, praal en pracht, eer en aanzien. En hoeveel worden niet bekoord door het klatergoud van deze wereld. En hoeveel houden zich op deze dagen niet op de been met schijnvrede en schijnvreugde. Maar niet alleen mensen buiten de kerk, maar ook velen in de kerk. De schatten van deze wereld, ze schitteren ons toe. Maar zij kunnen ons geen vrede brengen. Ze redden ons niet van de eeuwige dood. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? En arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. Gemeente, maar krijgen we nu oog voor onze eigen nood? Is dat woord aan ons hart geheiligd? Ach, dan is er geen rijker geschenk denkbaar dan dat geschenk van Gods alvermogen. Dat hij in mijn nood is ingedaald, in mijn ellende gekomen is. De vloek gedragen heeft aan het vloekhout op Golgotha. Het is het Gods geschenk dat precies past op onze noden. De Heer had geen groter en geen rijker geschenk aan deze wereld kunnen geven dan de schenking van zijn Zoon. En wie bij geesteslicht daar oog voor krijgt, die gaat roemen in de onuitsprekelijke liefde daarin betoond. Dan liggen de herders bij de kribben neergebogen, dan dalen de wijzen uit het oosten van hun kamelen af en knielen nederig bij dat kind. Dan worden zoekers vinders, net als de herders uit Efrata's velden. Dan wordt het loflied geboren tot zijn eer en tot onze troost. Hoeveel zangers zal dit kerstfeest tellen? O zeker, er wordt deze dagen veel gezongen. En er wordt van harte gezongen. Maar zoveel wat niet doordringt tot God in de hemel, dan mag het ook bij God gehoord worden. Gemeente, dit is kerstfeest dat de zaligmaker op aarde gekomen is. Verlangt u hem te kennen? Begeert u zijn genade gaven te ontvangen? Zijn verlossing is eeuwig, zijn genade altijd durend. En wie zijn verwachting stelt op het kind in de kribbe, ach, die telt in de wereld niet mee. Ach, wij worden nog niet vervolgd, hoe lang zal dat nog duren? Maar horen we van broeders en zusters in de verdrukking, dat ze tegen de kerstdagen opgezien hebben. Het zou juist een gelegenheid zijn voor de vijanden om hun om wraak te nemen, om uit te roeien. Alles wat de naam van Jezus Christus beleidt. Nee, er is geen plaats voor deze Christus in deze wereld. Het is van tweeën één, gemeente. Het is of de keizer van Rome, of het kind van Bethlehem. Aan welke kant staat u? Christus of Augustus, de koning of de keizer? Bent u nog altijd belust op grootsheid, eer, macht, vreugde van brood en spelen? En van nature worden we er allemaal door geïmponeerd, door de machtige Caesars van deze wereld. We zien aan wat voor ogen is. Onze natuurlijke ogen zien nog geen enkele schoonheid in dat kind van Bethlehem. Om dat te zien moeten onze ogen geopend worden. We kiezen altijd verkeerd. We kiezen de keizer van Rome en niet de koning van Bethlehem. We hebben immers al gekozen in het paradijs. Niet voor God, maar tegen God. En die keus die bepaalt nog altijd onze levensgang en onze levenshouding. Maar daarom wordt het u verkondigd, gemeente, deze Christus. Buiten hem is geen leven. Kerstevangelie mag weer verkondigd worden. De bazuin mag aan de mond gezet worden. Het mag u toegeroepen worden. Wend u tot mij toe en word behouden. O alle gij einde der aarde, want ik ben God en geen mens. Hij wil rebellen, opstandelingen in zijn leger opnemen, opdat u het verliezen tegen de liefdespijlen van deze koning. Wee echter die het in zijn leven niet verliest. Dan zal de Heer eenmaal zeggen, we hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Gemeente, u kunt er niets mee verliezen, maar alles mee winnen. Vrede biedt hij voor u op, voor uw opstand, genade voor uw schuld, gerechtigheid voor uw ongerechtigheid, eeuwig leven voor uw eeuwige dood. Wordt het dan geen tijd om die koning te voet te vallen? Laat dat kerstfeest toch niet eerder voorbij gaan voordat u het weet, hem toe te behoren. In hem vrede gevonden te hebben voor uw hart. In hem te vinden alles wat u nodig hebt. En als door genade, volk des Heren, u de keus hebt mogen doen voor die arme koning van Bethlehem boven die machtige keizer van Rome. Liever dan met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Dan moet ook onze vrome Caesar van de troon niet alleen de wereld vaarwel zeggen. Ook uw gerechtigheden moeten geofferd worden op Gods altaar. Gemeente, dan zal die geest, die zal mij verheerlijken. Hij is de geest die van alle hoogte afwerpt. Gemeente, die maakt van ons gevloekte en veroordeelde zondaren die leren buigen aan de kribbe van Bethlehem. Die leren zijn bloed nodig krijgen op hun levensweg. Gemeente, dat het zo kerstfeest mag worden. Ja, dan gaan we dat kerstlied zingen. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen, dag bij dag. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, u hebt het goed gemaakt vanmorgen. We mochten geschaard zijn rondom het kerstevangelie. De blijde boodschap mocht verkondigd worden. Voor ellendigen en ook driftigen. Voor mensen die zichzelf niet in het reine kunnen brengen. Ach, de wereld viert ook haar feest. Maar het is het feest van beneden. Het heeft geen uitzicht, geen perspectief en geen toekomst. Dat feest zal eenmaal ophouden. Maar het feest van uw kerk zal eeuwig zijn. Ach, Heere, dat we er iets van geproefd hebben vanmorgen. Dat we er iets van gesmaakt hebben. in het luisteren naar het woord, in het zingen van de psalmen. U hebt uw hart geopend, Heer, omdat we de liefdesklop daarvan zouden gevoelen. U hebt alles gegeven wat u had. Uw enige liefde zoon, wie zou het doen? En dan voor vijanden. Ach, Heer, u wil het met uw zegen achtervolgen. En geef dat het niet alleen maar het gevoel mag raken, maar dat het ook geloof mag werken in de geboren Christus. Heer, wees met ons. Als we weer van hier gaan, breng ook vanmiddag de gemeente nog met de kinderen samen. Als de kinderen van het zondagsschool kerstfeest mogen vieren. Ach, Heer, dan zal op eenvoudige wijze ook het kerstevangelie verteld worden. Maar er kunnen ook ouderen nog veel aan hebben. En ook morgen, Heer, als het uw dag is, en tegelijk ook de tweede kerstdag, willen ook dan de gemeente samenbrengen. En geef dat de broeders die dan open voor te gaan licht van boven mogen ontvangen. En dat ze de rijkdommen van uw genade mogen uitstallen. Maak het zo nog in alles wel, Heere. Vergeef ons al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 10e vers van Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag. Het 10e vers van Psalm 68. heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.